Nou Jan, goed om je te zien. Leuk dat je er bent. Ik denk dat ik niet de enige ben die dat leuk vindt. Ik wou je eigenlijk even iets heel kort vertellen, zo spontaan. Heb ik helemaal niet voorbereid. Maar van de week zat ik met mijn dochtertje van 5 in de auto. En als we dan met z'n tweeën in de auto zitten, dan gaat ze altijd verhaaltjes vertellen. En toen vroeg ze aan me, pap, waarom kun je God niet zien? Nou, goede vraag, hè?
Oh, je mond.
En daar moest ik even aan denken op dit moment. En ja, mijn verlangen is dat we vanochtend misschien toch een glimp mogen opvangen van God. Van wie die is. En we kunnen hem inderdaad niet zien. Maar net zoals de wind, je kunt wel merken dat hij er is. En ik denk dat hij jou daar ook voor wil gebruiken. Zullen we bidden? Heer Jezus, dank u wel dat Jan hier is vanochtend. En dat u hem wilt gebruiken om een glimp van u aan ons te doen laten zien. Wilt u hem zegenen en wilt u hem vullen met uw Heilige Geest. En dat gaat u doen omdat we het bidden in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Ja, dat is wat met dochters die vragen stellen. Ja, mooi is dat. Even mijn papierwerk een beetje uitzoeken, want ik heb voor het eerst een PowerPoint-presentatie meegenomen. En ik heb begrepen, Byron is het, hè, met een B. Ja, Byron is vanmorgen mijn sidekick. Dus nou, ik ben benieuwd, Byron, hoe we dat samen gaan oplossen. Maar het wordt vast mooi. Ja, prachtige aanbidding vond ik het. Vond u niet? Soms heb je van die momenten, dan ben je wat minder bezig met de organisatie en met, nou ja, weet ik veel, alle dingen die door je hoofd gaan. En het waren ook de beelden die me hielpen. Mooie programma is dat, om je te realiseren dat God ja, koning is over deze hele aarde. En wat mij ontzettend raakte, was dat ene shot waarbij je een hele groep mensen zag lopen. Ik ben daar altijd heel gevoelig voor. Als ik ergens ben waar veel mensen zijn, dan moet ik altijd denken aan God. En waar zouden die mensen staan ten opzichte van God? En hij kent ze allemaal en ik ken ze niet. Hè. Als ik bij een voetbalwedstrijd ben of bij een concert of in de metro in Londen, waar we drommen mensen op gevoelsmatig een kilometers lange roltrap staan, dan kan ik daar gewoon naar gaan kijken. En denken van waar zouden deze mensen staan? En dan is God is de majesteit. En dat is prachtig om zo te ervaren. Majesteit over ons allemaal. En die mooie regel ook uit dat prachtige lied. Lege handen, maar levend in Gods handen. Nou, ik hoop dat ik ook deze morgen zo mag zijn. Het deed me denken aan een uitspraak van een monnik waar ik veel over lees de afgelopen weken. Het is de maand mei. Dan onderzoek ik mezelf altijd wat dieper dan in andere maanden. Morgen ga ik een dagje naar een klooster om een hele dag te bidden. Daar heb ik echt veel zin in. En ik las van een monnik, een Franse monnik, Charles de Foucault. Ik weet niet of u wel eens van gehoord heeft. En die had als levensspreuk, ik schreeuw het evangelie met mijn leven. En dat vind ik mooi. Ik hoop dat ik iets daarvan ook mag laten zien in wie ik ben, ook in mijn gezin. Het is vandaag Moederdag en dat is altijd een bijzondere dag. Zeker als je voorganger bent en dan krijg je nog laatste tips. Je hebt toch wel aan Moederdag gedacht, hè? En Nel die nodigde me uit en die zei van Jan, het is Moederdag. Dus ik dacht van nou, Moederdag, dat is belangrijk. En als u hier zit en u bent moeder, u bent in die gelukkige omstandigheid, dan bent u waarschijnlijk, als uw kinderen tenminste nog thuis wonen, verrast door uw kinderen met een zelfgemaakt of een zelfgekocht cadeautje, waarin de kinderen op hun eigen manier probeerden uit te drukken hoeveel u voor hen betekent. En dat is prachtig en belangrijk, want moeder is een belangrijke figuur. Hè? En moeder is eigenlijk ook nooit alleen. Hè? We kennen natuurlijk alleenstaande moeders in onze cultuur, maar ik ga even uit van een functionerend goed gezin waar de dingen goed gaan. En dan is een moeder is iets bijzonders. Schiet me ineens te binnen. Ik heb 9 jaar bij KPN gewerkt, waarvan een aantal jaren in Den Haag. En naast dat gebouw, vlakbij het gebouw waar ik werkte, op de Binkhorstlaan in Den Haag, is een oude begraafplaats. En daar liep ik wel eens overheen in de pauze. En daar was 1 graf en daar stond niet op Johannetje, Betsy, Vermeulen en dan geboren zoveel zoveel en gestorven zoveel zoveel. Maar er stond moeder. En dat zei alles. Moeder. He, wat kun je eigenlijk dieper uitdrukken met dat woord moeder? He, het gaat om liefde, om warmte, om veiligheid en om zorg. Het zijn mooie eigenschappen. Moeders hoeven meestal niet zo hun best te doen om hun kinderen te koesteren. Het past echt bij moeders. He, als, ik weet niet of u nog kleine kinderen heeft, maar toen onze kinderen nog klein waren en ze vielen en ze hadden een bloedende knie of zo, dan stormden ze altijd langs mij. En dan was het mama. He, dus moeder is altijd heel erg belangrijk. He, je ziet dat voornamelijk bij de bevalling. He, dan staan vaders toch maar een beetje duimen te draaien. He, ik heb erg veel respect voor het vrouwelijk geslacht gekregen sinds wij kinderen hebben gekregen. En de vaders staan daar toch een beetje verlegen bij. En de vrouwen die daar toch hard aan het werk zijn, mag ik dat zo zeggen? Nou, ik zeg het gewoon, he, om daar een nieuw leven op deze wereld te zetten. Mijn eigen moeder woont al 12 jaar in een psychiatrische inrichting. Dat is ook ingewikkeld. Dan kom je niet echt thuis bij je moeder. Dan kom je slechts op bezoek. En dan heeft mijn moeder ook geen echte aandacht voor ons. Dat maakt het ook heel erg moeilijk. En dat geeft toch ook wel een stukje pijn en verdriet. Maar een moeder is nooit bedoeld om alleen te functioneren. Een moeder maakt onderdeel uit van een gezin. En uit zo'n gezin komen kinderen voort. En daarom wil ik vanmorgen spreken over iets waar we misschien niet zoveel over nadenken binnen de evangelische wereld. Ik wil spreken over de drie-eenheid, over Gods eigen gezin. En het thema van de dienst is overstromende liefde. En de drie-eenheid, zoals u weet, is een dogma. Het Griekse woord voor mening of voor besluit of zo je wil, voor leerstelling. Dat vinden we ook vaak wat lastig als evangelische dogma's. Dat past toch meer bij gereformeerden, vinden we. Maar toch, we zijn op dit moment als ABC-gemeente druk in onderhandeling met de Unie van Baptisten. En ik weet niet in hoeverre u daarover wordt bijgepraat. Maar daar spelen dit soort dingen heel erg. Welke dogma's, welke besluiten, welke meningen over de persoon van Jezus, over de kerk, over het heil, et cetera, zijn onopgeefbaar? Welke zijn onopgeefbaar en bij een eventuele nieuwe kerkfusie moet die als het ware in steen gebeiteld worden? Nou, een van die zaken is de drie-eenheid. Ik bekeek de geloofsbelijdenis die ook op jullie website staat nog eens en de eerste het eerste dogma eigenlijk uit het geloofsbelijdenis van ook uw gemeente is: er is één God, oneindig volmaakt, van eeuwigheid bestaande uit drie personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Waarom zou die drie-eenheid nou zo van belang zijn? We hebben het er niet zo heel vaak over. Ik merk dat we in de evangelische wereld vaak de drie-eenheid heel erg uit elkaar trekken. De Geest daar, Jezus daar en de Vader daar. Maar het is ook een eenheid, weliswaar drie personen. Het viel mij zelf erop bij Hemelvaartsdag in onze gemeente. Ik weet niet of u in dienst had, maar wij hebben altijd wel diensten. Nou, en dan doe je dat voor 1,5 man en een paardenkop, zeg maar. Heel weinig mensen die dan in de dienst zitten. Terwijl ik denk, hoe is het mogelijk? Het kroningsfeest van Jezus Christus. Op het moment dat een wereldse, een aardse koning gekroond wordt, dan zitten de klapstoeltjes staan een avond van tevoren al klaar. Maar bij het kroningsfeest van Jezus zijn de kerken vaak leeg. Hoe is dat toch mogelijk? En 10 dagen later, ik weet niet hoe dat komt, misschien omdat er iemand van de aarde naar de hemel gaat, dan voelen we ons toch wat ontheemd. En 10 dagen later komt er iemand van de hemel naar de aarde en ineens zitten er dan 50.000 mensen in het gras bij Biddinghuizen. Daar snap ik echt niks van. Ik denk van, dat hemelvaartsfeest, dat hoort er echt helemaal bij. Dat is echt heel erg belangrijk. Maar geeft u daar eens antwoord op. Waarom zou de drie-eenheid nou zo belangrijk zijn van ons geloofsleven? U mag praten. Ja. Waarom? Wie heeft een idee? Roep eens wat. Goed of fout bestaat niet, maar reageer eens primair. Waarom zou het nou zo belangrijk zijn? Waarom maken we daar überhaupt een punt van? Er zijn mensen die zeggen, joh, dat staat helemaal niet letterlijk in de Bijbel. Nee, het woordje drie-eenheid staat niet letterlijk in de Bijbel. Maar waarom? Waarom is het een issue? Ja, ik zie allemaal mensen die kijken alsof er een augurk in de brand staat. Nou, Peter, doe eens een gooi. Ik vind je altijd nog wel een snelle denker. Ja, ik vind jou wel een... Ik las laatst van een andere monnik, die zei een theoloog is iemand die bidt. Bid jij? Nou, dan ben je een theoloog. Ja. Ja, waarom de drie-eenheid, Peter? Ja, ja, nog eens iemand anders. Sorry? Family, ja? Ja? Ik... Ja? Oké. Dan heb je ze ook wel een beetje uit elkaar getrokken, maar jij vindt het heel dicht bij elkaar. Oké, dat is je gevoel. Oké, ik zag jij nog een... Ja?
Als Jezus geen God was, dan zou hij niet al onze zonden kunnen dragen.
Ja.
Als hij alleen maar een mens was, had hij alleen maar voor zichzelf goed geleefd en zichzelf behouden.
Ja, ja.
Omdat hij God was, kon hij al onze zonden van de hele wereld dragen.
Ja, ja.
En als de Heilige Geest geen God was, dan kon hij niet in ons wonen, want dat kan alleen maar aan God.
Ja, oké. Ja, mooi. Nou goed, even wat gedachten over waarom dat nou zo belangrijk is. Nou, ik denk dat het belang van de drie-eenheid nog veel dieper gaat dan wat we net hebben genoemd. Hè? Ik denk dat de drie-eenheid de absolute pijler van het christendom is. En dat hoop ik deze dienst toch een beetje uit te leggen. Hè? Veel te vaak proberen we die drie-eenheid vanuit een soort filosofische, Plato-achtige benadering uit te leggen. Hè, u kent dat bekende voorbeeld wel van water. Hè, water kennen we in drie vormen, dat is vloeibaar en dat kan bevroren zijn. Dan heb je ijs, nog steeds water. En het kan, hè, als het kookt, wordt het gasvormig en dan heb je ook water. Dat is de drie-eenheid. Nou, ik weet niet wat u daarvan denkt, maar daar word ik niet warm of koud van. Dan denk ik van, ja, je hebt het uitgelegd, maar begrijpen doe ik het nog niet. He, dus het is maar een heel slechte methode en bijna filosofisch, technisch, om die drie-eenheid uit te leggen. Nee, ik denk dat het nog veel verder gaat en dat die drie-eenheid ten diepste de onmetelijke liefde van de Godheid uitstraalt. He, dus het is niet zo dat dat pas begonnen is bij het offer van Jezus, maar dat het al begon van eeuwigheid toen God... een familie was. En toen God de drie-eenheid was. He, die drie-eenheid maakt ook heel scherp onderscheid tussen andere religies en het christendom. He, en dat zien we met name bijvoorbeeld in de islam. He, ik hoor wel eens collega-predikanten verkondigen dat toch wel heel erg dicht bij elkaar zit en dat het een verschil is van aanvliegroute, of je God nou Yahweh of Allah noemt. He, en dat daar weinig verschil in zit, maar dat geloof ik niet. En dat geloof ik niet, waarom niet? Omdat ik tijdens mijn studie ook de Koran heb bestudeerd. En ik ga deze dienst eens beginnen met twee teksten uit de Koran. He, ik ga dat ruimschoots goed maken, maar ik wil toch dat u dat eens een keer leest. Dus Byron, here we go. De eerste kun je laten zien. De Koran is een beetje oud-testamentisch opgebouwd. Het zijn soera's, verzen. En in soera 5, daar staat... Waarlijk, zij lasteren God die zeggen... Allah is een der drie. Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren... zal de ongelovige een smartelijke straf overkomen. Dat is de Koran. Dus wat zegt de Koran? De drie-eenheid, dat is flauwekul. Nou, volgende, nog een andere soera, soera 4, vers 117. Daar staat, o mensen van het boek, zo worden de christenen genoemd en ook de joden eigenlijk, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar de Messias, Jezus, zoon van Maria, was slechts een boodschapper van Allah en zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van hem. Geloof dus in Allah en zijn boodschappers en zeg niet 3 in 1. Houd op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van zijn heiligheid dat hij een zoon zou hebben. Aan hem behoort wat in de hemel en op de aarde is. En Allah is de bewaarder afdoende. Tot zover de Koran. Een van de pijlers van het christendom, voor mij echt de basis, is dat God de drie enige God is. En dat is niet wat we bijvoorbeeld tegenkomen in een grote wereldgodsdienst als de islam. Nou, nu gaan we Bijbel lezen, want die is toch veel interessanter. We gaan lezen uit Johannes 1. En Byron, je kunt mee bladeren met de lezing. Bekende tekst, denk ik. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij, we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Christus Jezus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Tot zover. Evangelie van Johannes is altijd wat ingewikkelder dan de andere drie synoptische evangeliën. Zeker bij de opening, die zou je eigenlijk nog eens een paar keer goed moeten lezen om te beseffen van jongen, wat staat daar nou eigenlijk? En waar gaat dat nou eigenlijk precies over? Nou, het gaat erover dat het woord vlees geworden is. En over wie gaat het dan? Dan gaat het over Jezus, hij is vlees geworden en dat hij van het begin bij God was. En dat hij zeg maar ook een rol speelde bij ook de schepping van de hemel en aarde. Dat is best bijzonder. Hè, er is eigenlijk een koppeling te maken, zou ik zeggen, met Genesis 1. En misschien moeten we dat even lezen. Ja, Genesis 1, de eerste twee versen. Bekende versen. Hè, maar dan lezen we. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed, of over de aarde. Maar Gods geest zweefde over het water. Makkelijk zinnetje, dat laatste waar je misschien gemakkelijk overheen leest. God geest zweefde over de water. Dat is ook een beetje vreemd, vindt u niet? God geest zweefde over de wateren. Waarom zou Gods geest zweven over de wateren? Wat is er zo bijzonder aan zweven? He, met alle eerbied gezegd, was het leuk om te zweven? Nou ja, ik zag pas kitesurfers en ik dacht van, nou, dat moet ook best leuk zijn. He, maar dat kan toch nooit de betekenis van deze tekst zijn? En om daar iets van te begrijpen, moeten we het even kijken naar een ander moment, waar we eigenlijk ook zo'n zweefmoment van de Heilige Geest met alle respect en eerbied tegenkomen. En dat is namelijk in het Matthäus-evangelie, in Matthäus 3. Daar lezen we. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Weer die geest van God die als het ware zweeft en op Jezus neerdaalde en uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn vreugde. God, de Heilige Geest, zien we in de doop van de Heer Jezus, die rustte Jezus toe door zijn missie. En ook als we in Genesis 1 lezen dat God Geest zweefde over de wateren, dan is daar wel iets van te begrijpen. Want het woord voor geest in de Bijbel, wat betekent dat? U heeft daar vast wel eens iets over gehoord, wat betekent het? Geest, pneuma of ruach. Adem, hè? Ja, dat betekent het. Adem, dat betekent het. Het is de adem van God. Dat is wat van God uitgaat. Dus als God spreekt, wat gaat er dan van hem uit? Zijn adem. Hè? Mijn woorden komen tot u over mijn adem. Hè, dat kun je dan heel pijnlijk merken als ik gisteren knoflook heb gegeten. Dan ruik je dat ook echt. In de meeste gevallen ruik je het niet. He, maar als wij spreken, wij mensen, dan komen onze woorden tot die ander op onze adem. En dat is eigenlijk ook zo met de Heere God. Dus als God spreekt bij de schepping van hemel en aarde, laat er licht zijn, dan ontstaat dat ook door zijn Heilige Geest, door het woord wat hij spreekt op zijn adem. Dus de Heilige Geest is ook betrokken bij de schepping van hemel en aarde. En in Johannes 1 hebben we gelezen dat de Heer Jezus zelf ook betrokken is bij het creëren van de hele kosmos. En de schepping is dus een scheppingsdaad van de drie eenheid samen. En dat is echt ontzettend belangrijk om goed te begrijpen. We trekken dat vaak wat uit elkaar. God de Vader is de schepper en Jezus is inderdaad de redder. En de Heilige Geest is dan de communicator tussen die twee. Maar de Bijbel leert ons dat zij alle drie gezamenlijk aanwezig waren en betrokken waren bij die scheppingsdaad. En ook als de Heer Jezus wordt gedoopt, als de Zoon op aarde komt en in gehoorzaamheid aan de Vader, hij was al besneden, maar toch, dan zegt hij tegen Johannes de Doper, laat het nu maar gebeuren, het is de wil van de Vader. En dan laat de Heer Jezus zich dopen, dan komt hij uit het water omhoog, dan spreekt de Vader die liefdevolle woorden uit de hemel, die zal hij later nog een keer spreken bij de verheerlijking op de berg, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En dan rust de Geest van God op de Heer Jezus. Dus door de Geest zalft de Vader de Zoon met liefde. Dat is ook wat Christus betekent. Gezalfde, gezalfd met de liefde van de Vader. Dus het is de Vader die zijn Zoon lief heeft en zijn Geest uitstort. En de schepping is een daad van liefde. De komst van de Heer Jezus Christus is een daad van liefde. Nou zult u denken, appeltje eitje, dat weet ik al lang. Hey, dat is allemaal niet zo spannend. Maar wat maakt het nou eigenlijk uit of God de Vader de aarde schiep in zijn eentje, of dat de drie-enige God de hemel en de aarde schiep? Ik heb echt genoten van die beelden net. He, dat je zo uitzoomde en een eiland voorbij zag gaan, dat je denkt van wow, wat groots is dat. He, veel groter dan ik van mijn eigen perspectief kan zien. Maar waarom zou dat dan zo belangrijk zijn dat God, de drie-enige God, de scheppende God is? Nou, om dat duidelijk te maken, wil ik iets zeggen, iets uitleggen over wat er gebeurd zou zijn als een alleenstaande, enkelvoudige God hemel en aarde geschapen had. He, een God die altijd in duisternis had geleefd, er was nog geen licht, die altijd op zijn eentje was. Ik hoorde dat laatst nog in een preek tot mijn afgrijnzen, dat iemand zei, het Oude Testament, dat is de eenzaamheid van God. Wat een flauwekul. God in zichzelf is een gezin. God is in zichzelf zo compleet. En dat God dan eigenlijk maar de mensheid en de wereld schiep om uiteindelijk maar gezelschap te hebben. Lieve mensen, dat is gewoon echt flauwekul. Dat is gewoon echt onzin. Want als je zo'n beeld van God hebt, dan raak je ernstig in de problemen. Waarom zou zo'n alleenstaande, in het donker rondtastende God überhaupt een planeet met mensen willen maken? Maar dat zou eigenlijk alleen maar een planeet kunnen zijn met mensen die alleen maar hem konden aanbidden, zodat hij zich beter kon voelen en om hem steeds maar weer te vertellen tot in het oneindige hoe geweldig hij is. En als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Dan volgt er een zware straf voor de ongehoorzamen die dat niet doen en oordeel. En ik vrees dat veel mensen, misschien ook hier in de gemeente, veel christenen, nog steeds dat beeld van God hebben. Een enkelvoudige God die van eeuwigheid met eerbied gezegd verveeld was en dacht ik ga hemel en aarde maken zodat zij mij groot kunnen maken. Maar dat is helemaal niet het geval. Dat is onjuist. Wat een God die op zijn eentje is, een enkelvoudige God die is alleen maar op zichzelf gericht. En die weet niet, die kan niet weten wat liefde is. Dat is een boze, een norse, verveelde God met een lange baard. He, u kent ze wel, de schilderijen, dus de Sixtijnse kapel. En u weet, God mag niet afgebeeld worden, maar in de middeleeuwen maakten ze daar niet zo'n probleem van. He, en dit is vaak ook ons beeld van God de Vader. Ik spreek ook heel veel mensen, ook in het pastoraat, die hebben zoiets van, ja God, dat vind ik toch wel ingewikkeld. He, dat is vaag en ver weg. He, de God van ver weg. Ik heb mijn eigen gemeente met hemelvaart gesproken over de hemel is dichtbij. De hemel is niet een soort ruimtevaartreis. Nee, maar God is de God van dichtbij. Daar gaat het om. En als God op die manier wordt afgebeeld, dan ontkrachten we het woord van God en komen we geestelijk heel makkelijk in de problemen. Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 15... Jezus is de afdruk, de icoon van de onzichtbare God. Dus als God met eerbied gesproken op zo'n memory foam kussen zou liggen, wat u misschien thuis ook heeft, en hij zou opstaan, dan zou de afdruk als het ware van de Heer Jezus achterblijven. Als wij naar Jezus kijken, dan zien we God de Vader en ook God de Heilige Geest. Dan zien we daarin de Godheid. Dus als we God goed willen leren begrijpen, dan moeten we beseffen dat Hij geen enkelvoudige, alleengaande God was die hemel en aarde schiep om slaven te creëren die niks anders konden dan Hem aanbidden. Ik hoop dat u dat punt begrijpt. Ik ken wel zo'n alleenstaande God trouwens, en u ook, als u erover nadenkt. Die vol afgunst en jaloezie en gebrek aan liefde alleen maar aan zichzelf kan denken. Wie is dat? Satan. Precies, alleenstaand. Maar een drie-enige God is liefde, is in zichzelf een relatie, is in zichzelf een compleet team, een liefhebbende, functionele familie. En dat is mooi. De Bijbel schrijft ook vaak over God als moeder. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen. We spreken vaak over God als vader. En dat staat ook heel veel in de Bijbel. Maar er wordt ook gesproken over God als moeder. Die zijn volk heeft gebaard. Je komt het in de Tora tegen. Ik heb nog een vinger, die wil iets vragen. Ja. Bereshit hou je aan. Ja. Ja, precies. Ja, inderdaad. Klopt. Juist. Dankjewel voor deze aanvulling. Dus nogmaals, God niet als enkelvoudige God, maar de drie enige God, de drievuldigheid, de triniteit die hemel en aarde schiep. Met een ander doel dan een enkelvoudige God dat zou doen. In Johannes 15, en misschien wil je die tekst even op de beamer zetten, daar lezen we de bekende tekst: ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad, blijf in mijn liefde. Dat is mooi, hè? Dat de Zoon van eeuwigheid af in alle eeuwigheid geliefd werd door de Vader, nog voordat hij in gehoorzaamheid zich liet dopen, de 3 jaar op aarde was, en in gelovigheid en in gehoorzaamheid bedoel ik, stierf van het kruis en opstond uit de dood. De schepping is het overstromen van Gods liefde. Je zou kunnen zeggen, de Vader kon als het ware zijn liefde niet onderdrukken en het stroomde als het ware over in de schepping. En dat is wie God wel is. En de schepping is bedoeld, waarom? Omdat God veel zonen en dochters wilde. Veel zonen die anders waren dan de Vader en die door hem geliefd zouden worden. Nou, hoe weet ik dat? Lees maar in Johannes 1, vers 12. Wie hem wel ontvingen, hebben we gelezen, en in zijn naam geloven, die heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wat een bijzondere tekst is dat. En een stukje verder in Johannes 17, vers 26. Daar staat, ik heb uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Dat de drievuldige, de drie eenheid, de drievuldige God hemel en aarde schiep als een daad van overstromende liefde. En dat die liefde zo volmaakt was tussen de personen uit die ene Godheid, dat God dat wilde delen. Is dat ook niet het onbegrijpelijke, dat als we tot geloof komen, dat we geadopteerd worden tot kinderen van God, dat we aangenomen worden als kinderen en dat we daarmee ook erfgenamen zijn. Efeze 1. En dat we lief gehad worden door God op eenzelfde manier zoals God de Zoon lief had. Dat gaat ver, dat gaat ongelooflijk diep. De Zoon deelt zijn zoonschap opdat er veel kinderen van God zouden zijn. Nou, dat is de reden waarom de kosmos bestaat. Begrijp je nu waarom de drie-eenheid zo belangrijk is? Waarom het zo belangrijk is dat God een drie-enige God is? Niet koel en koud en ook niet wetenschappelijk, maar een warme liefdesband die de schepping uit liefde creëerde. En als je dat beseft, dan gaan we God aanbidden. Want dan mogen we binnenkomen in een functioneel gezin. Ik ken uw eigen geschiedenis niet. Ik kom zelf uit een gezin wat niet zo functioneel was. En ik ken veel mensen die beschadigingen hebben opgelopen door hun familie. Nooit slecht bedoeld, maar wel ontstaan. En als je dan tot geloof komt, dan mag je in die familie van God binnenkomen. Is dat niet ongelooflijk bijzonder? Binnenkomen in een functionele familie van enorm veel oprechte liefde, waar je binnenkomt als toeschouwer of als gast die een nachtje komt te logeren. Nee, als kind. Mooi, hè? Met lege handen, maar levend in Gods handen. Dat vind ik zo prachtig. Dat geeft zo'n heling. Misschien zit je hier wel vanmorgen en ben je geen moeder. En had je heel graag moeder willen zijn. En mis je dat? Verschrikkelijk lijkt me dat. Het is heel pijnlijk. En tegelijkertijd dan die Godheid die zegt, kom maar bij mij. Kom maar in ons midden, in onze familie. Dan zal ik jouw moeder zijn. Dan zal ik jouw vader zijn. En dan zul jij mijn kind zijn. En dan mag jij geestelijke kinderen hebben. Ik heb een goede vriend, 91 jaar is hij, een oude priester. En ik ben zijn geestelijk kind. Hij heeft verder geen kinderen. Dus hij heeft een heleboel geestelijke kinderen, zo door het hele land heen. En dat is mooi. Hij is ertoe geroepen. Het is moeilijk als je geen kinderen kan krijgen. Dat wil ik zeker niet bagatelliseren. Maar altijd die mogelijkheid om dat gezinsleven in de gemeente, maar vooral met God te beleven. En van daaruit ook geestelijke kinderen te mogen hebben. Misschien ben je wel getrouwd en kun je geen kinderen krijgen. Wat kan het ook een groot verdriet zijn. Juist op moederdag. Als je bij de buren kleine voetjes op de trap hoort trippelen. En denkt, wat had ik dat ook graag gewild. En misschien krimpt je hart dan wel ineen. Dan zou ik tegen jou willen zeggen, welkom in die familie van God. Waar God, de drie enige God, vol van liefde en compassie, jou uitnodigt in zijn gezin. Om al die verwondingen die we door het leven hebben gekregen teniet te doen. In de vierde eeuw had de oude kerk een term voor de drie eenheid die ik echt om te smullen vind. Je mag hem laten zien. Het is echt een prachtig woord. Perichoresis, een Grieks woord. Men deed eigenlijk geen moeite in die vroege kerk om die drie eenheid te ontleden, zoals we dat later na de verlichting zijn gaan doen. Dan zijn we vooral verlichtingsmensen, denkmensen geworden. Je ziet dat ook als wij Westerlingen feesten vieren. Dan krijg je een blokje kaas, een stukje leverworst en augurk met een eitje. Een uitje bedoel ik. Een eitje misschien ook wel. Gevulde eieren zijn ook in tegenwoordig. Maar dat is het wel een beetje. Maar als je naar het Midden-Oosten gaat, of je gaat naar landen toe waar de verlichting niet heeft plaatsgevonden, man, wat kunnen die feesten vieren. Ongelooflijk. Je voelt je welkom en wat er ook is, al is het maar weinig. Het wordt hartelijk gedeeld en je wordt binnengehaald alsof je koning Willem-Alexander zelf bent. Echt bijzonder. Nou, die vroege kerk die deed niet zo moeite om daar nou eens echt heel erg wetenschappelijk over te doen. En die kon dat ook ten diepste niet begrijpen, net als u en ik dat ten diepste niet kunnen begrijpen. En die voerde deze term in, perichoresis. Van periferiek, eromheen. Eromheen en choresis van choreografie, ons woord dansen. De drie eenheid in zichzelf die harmonie is. Die als het ware met elkaar in een soort heilige dans is van liefde en volmaaktheid en warmte en compassie. Die de hemel en aarde schiep om meer zonen en dochteren toe te voegen, zodat de dans groter wordt. Bijzonder, hè? In de vierde eeuw dacht men daar ook zo over. Je moet een beetje denken aan harmony singing. Zoals je dat vroeger wel had, ook vooral in de gospelwereld. Dan had je zo'n prachtig koortje met drie of vier mensen. En die zongen dan allemaal iets verschillende toon. En dat gaf toch een boost van geluid, geweldig. Verschillende mensen, één muziekstuk. En omdat het zo op verschillende toonhoogte was uitgevoerd, werd het prachtig. Nou, dat is het mooie. Als u en ik tot geloof komen, dan worden we opgenomen in een functioneel gezin, vol liefde en vol compassie. waar we genezen mogen worden van onze verwondingen en onze gebroken dromen, om van daaruit mensen uit te nodigen om tot die drie enige God te komen. Dat is prachtig. Dat heeft iets warms, iets geweldigs. En daarom is de Bijbel ook niet een soort van informatiedump. Je mag de volgende laten zien, Byron. Het is niet zomaar een hoeveelheid informatie. Zo van, nou, zoveel mogelijk lezen, technisch lezen, en dan kom je er wel uit. Het gaat veel dieper dan dat. Het valt me wel eens op dat we soms de Bijbel lezen alsof we ons contract van onze mobiele telefoon lezen. Hoe zit het in elkaar? Soms heel analyserend. Maar het mooie is dat we, als we de Bijbel lezen, dat we zien dat het een bekendmaken is van wie God is. De Zoon maakt de Vader bekend in de Bijbel. Johannes 1 vers 18 bijvoorbeeld. Niemand heeft ooit God gezien. Ik sloot ermee af bij de lezing. Maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus maakt de Vader bekend. De Zoon maakt de Vader bekend. In Johannes 1 vers 33 lezen we, nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om het water te dopen, zei tegen mij, wanneer je ziet dat de geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die de Zoon bekend maakt. Dat is prachtig om te zien. En een andere bekende tekst die we vaak gebruiken rondom de Bijbel, 2 Timotheüs 3 vers 16, elk schriftwoord is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een deugdzaam leven. Dat geel gearceerde woordje geïnspireerd, daar staat theopneustos. Elk schriftwoord is door God uitgeblazen. Door de Heilige Geest, op de woorden van God. Dat is mooi, hè? Zo is het grootste werk wat de Heilige Geest gedaan heeft, zou je kunnen zeggen, is het woord van God geven aan mensen. Zodat we de geopenbaarde God in de Bijbel kunnen leren kennen. En de drie enige God openbaart zich daar. En daarom is de Bijbel niet alleen maar een boek met moreel advies, die je moet lezen om geen schuldgevoel te krijgen. Maar het hele punt van de Bijbel is Jezus. En dat is mijn volgende, ja, die heb je al. Het hele punt van de Bijbel is Jezus. Een van mijn favoriete teksten komt uit Johannes 5 aan de linkerkant. Daar zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeën: u bestudeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Voelt u wel? De Bijbel is prachtig, maar niet het eindpunt. De Bijbel is om een drie-enige God te presenteren, zodat u en ik in een relatie, in een intieme relatie, met een nieuw gezin mogen komen. Ik begeleid nu sinds 2 jaar een vijftal mannen in mijn gemeente, jonge mannen. En ze hebben heel veel tijd de afgelopen 2 jaar aan mij gegeven, in een soort discipelschapstructuur. En we praten heel veel over dit soort dingen. Van hoe richt je je geestelijk leven in en hoe kom je weg van dat schuldgevoel en dat wetticisme. Ik merkte dat die jonge gasten van een begin 20 opgroeiend gezin hartstikke druk waren. Tweede kindje, drukke baan, iedereen vroeg wat van hem. Ze wilden ook graag wat in de kerk doen. En voordat ze het wisten was de kerk een nieuwe tijdvrager geworden. En werden ze horend dol van de vele tijd die ze met elkaar doorbrachten. Maar ze moesten tijd thuis doorbrengen om hun gezin op te voeden. Dat was belangrijk. En intimiteit met Jezus te ervaren. En toen ik vorige week ook aan hen vroeg van, ervaar je nou intimiteit met Jezus? Toen waren de antwoorden vaak ook heel erg gericht op het doen. Op het doen. Ja, ik lees regelmatig Bijbel, elke dag. Ik bid. En het waren soms religieuze verplichtingen geworden. En begrijp me goed, het is noodzakelijk om de Bijbel te bestuderen, om de Bijbel helemaal te kennen. Niet zomaar wat favoriete teksten quoten, maar leer die Bijbel kennen. Het is het woord van onze God. Het is goed om te bidden, maar ons bidden is ook zo vaak op onszelf gericht. Heere God, wilt u mij helpen? Wilt u mij voorspoed geven? Allemaal gebeden die vaak als wortel hebben dat God er vooral is voor mij. En natuurlijk, voorbeden is ook een belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven. Maar wanneer heeft u, wanneer heb jij voor het laatst intimiteit met God gehad? En meestal is dat geen praten. Denk aan je huwelijk. De meest intieme momenten zijn niet altijd praten. Soms kun je ook gewoon bij elkaar zijn zonder veel te zeggen. En is het goed. Dat is ook intimiteit. Om in de stilte bij God te zijn en zijn aanwezigheid te ervaren, wetende dat je zijn kind bent. Johannes 5 zegt Johannes, als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Hij heeft immers over mij geschreven. Dat is apart, hè? Dan wordt hier, als hier Mozes genoemd wordt, waar gaat het dan over? Dan gaat het over? Over de Torah, inderdaad, hè? De 5 boeken van Mozes. En dan gaat het over die hele onderwijzing. Nou, daar wordt de naam van Jezus geen enkele keer genoemd. In Genesis en Deuteronomium. Maar toch schrijft hij continu over Jezus in die offerdienst die de voorafschaduwing is van Jezus. In de schepping, zoals we gezien hebben, zit helemaal in de tekst als het ware ingebakken. Geliefd. Heb je wel eens zo naar jezelf gekeken dat je geliefd bent, dat je gewenst bent door God en dat je binnen mag komen in een nieuwe familie waar je met eerbied gezegd mee mag dansen in de dans van de drie-eenheid. Op een hele nieuwe manier intimiteit met God te ervaren. Lieve mensen, dat gaat diep. Als een moeder die met haar kinderen ronddanst op een grasveld. Zoiets. Ontspannen. Geen echte choreografie. Niet van tevoren ingestudeerd. Geen filmcamera's erbij of reality tv. Maar intimiteit. Of zoals een vader wel eens gek kan doen met zijn kinderen. En het water in kan springen met een kind op zijn rug of wat dan ook. Van die heerlijke dingen dat je weet, ik mag er zijn. Ik sluit af met een verhaal. Het is een verhaal van een vader en een zoon, van 2 mannen. En die vader en die zoon, die waren erg close. En dat was alleen maar meer geworden toen de moeder van het gezin overleed aan een ernstige ziekte. En vader en zoon deden echt alles met elkaar. En de jaren gingen voorbij en de zoon werd van een kind een volwassen kerel. En hij werd opgeroepen voor militaire dienst. En hij werd uitgezonden naar een oorlogsgebied. En u kunt zich voorstellen dat de vader dat vreselijk vond. En na een paar maanden kwam het vreselijke bericht bij de vader dat de zoon was overleden in de oorlog. Dat hij het niet had overleefd. En de vader was kapot. Hij was er werkelijk stuk van. Zijn leven stortte in. Een aantal weken later, na deze mededeling, ging de deurbel. En de vader ging naar de voordeur. En daar stond een jonge man in een soldatenuniform met maar 1 arm. En onder zijn ene arm, die andere arm dus, een in bruin verpakt pakketje onder zijn arm. En die jonge man zei tegen de vader, ik was de beste vriend van uw zoon tijdens de oorlog. En ik leef omdat uw zoon voor mij een kogel opving. Het heeft me mijn arm gekost, uiteindelijk dat gevecht, maar ik leef. En ik ben zoveel van uw zoon gaan houden. Ik ben hem zo dankbaar dat ik een schilderij van uw zoon heb gemaakt. En dat wil ik u graag aanbieden. En de man was ontroerd door deze daad. En hij pakte het bruine pakje aan, wikkelde het papier eraf en staarde naar een bijzonder slecht geschilderd portret van zijn zoon. Deze man, moet u weten, was een bijzonder vermogend mens. Hij was kunstverzamelaar. En in zijn huis hingen, zwaar beveiligd, grote werken van Picasso en van Van Gogh. Maar deze man was zo ontroerd door dit slecht geschilderde schilderij van zijn zoon, dat hij zich geen moment bedacht en dat hij naar de zitkamer ging, een heel duur schilderij van Van Gogh weghaalde, het achter een bank zette en het slecht geschilderde portret van zijn zoon daarop ophing om elke dag naar te kunnen kijken. De jaren gingen voorbij en de vader werd oud en hij stierf. En er werd besloten om de grote kunstcollectie in het huis van deze vader te veilen bij een bekend veilinghuis. En de hele collectie was uitgestald En van heinde en ver, vanuit de hele wereld, kwamen rijke mensen naar deze veiling toe om eindelijk die waardevolle stukken te kunnen kopen waar ze hun hele leven al op aasden. Nu was de mogelijkheid. Maar toen de veilingmeester de veiling opende, begon hij met het schilderij, het slecht geschilderde portret van de zoon van de vader. En er ging geroezemoes door de zaal. Daar zaten allemaal belangrijke kunstmensen. En zij konden zich niet voorstellen dat deze geweldige veiling zou starten met dit prul. Want dat was het toch. En er was gemor in de zaal. Maar de veilingmeester ging onverstoorbaar door. Hij hield het schilderij van de zoon omhoog. En hij zei tegen de menigte zoals u hier voor mij zit: dit schilderij van de zoon van de vader, wie wil dit kopen? Wie biedt $1? Maar niemand was echt geïnteresseerd, totdat er achter in de zaal een oude man zijn hand omhoog stak. Het was de tuinman, de oude tuinman van de vader en de zoon. En hij had de zoon nog persoonlijk gekend. En voor hem had het schilderij betekenis. En de man kwam naar voren om het schilderij af te halen. En het publiek ging verzitten, want nu kwam het echte werk. En de veilingmeester liep naar het spreekgestoelte toe en hij zei: lieve mensen, de veiling is hiermee afgesloten. Want de vader heeft in zijn testament besloten dat wie de zoon heeft, alles heeft. En zo is het, het is een verhaal natuurlijk, het zal niet echt gebeurd zijn. Maar u voelt de diepte daarvan. En zo is het ook met ons geloofsleven. Lieve mensen, als we de zoon hebben, hebben we alles. Dan hebben we een functioneel gezin. Dan hebben we een liefdevolle vader. Dan woont de Heilige Geest in ons. En dan mogen we leren om in nieuwheid van leven te wandelen als andersoortige mensen. Totaal andere mensen. En wat is dat heerlijk om geaccepteerd te zijn zoals je bent. Dat je met lege handen mag komen. Wat? Je moet met lege handen komen. Is dat niet heerlijk? Wanneer bent u voor het laatst naar een feestje geweest met lege handen? Ik zou het niet durven. Ik ga vanavond bij iemand logeren. Ik heb toch maar een bloemetje gekocht. Want ja, het voelt toch wat ongemakkelijk. Maar bij de Heere God mogen we komen met lege handen. Zodat Hij u en mij kan gebruiken in zijn koninkrijk. Amen. Laten we danken. Lieve God, dank u wel dat u niet een enkelvoudige God bent. Die in zijn eentje in de hemel woont. Ver weg van de mensen. En dat u de hemel en aarde geschapen zou hebben om maar iemand te hebben die u mooi vond. Die u kon aanbidden en die tegen u kon zeggen hoe prachtig u was. En als mensen dat weigeren om te doen, dat u dan zou opstaan in woede en straf zou uitdelen. Wat een heidensbeeld is dat van God. Zo gingen de Romeinen met hun goden om. Maar ik dank u dat u die onbegrijpelijke, onbeschrijfelijke majesteit bent. Die drie enige God, ik kan het eigenlijk niet ten diepste begrijpen, maar dat hoeft ook niet. Het belangrijkste is dat u van eeuwigheid in uzelf die volmaakte liefde al was. En dat dat zo groot was, dat u blijkbaar besloot om de hele kosmos te maken, zodat meer zonen en dochteren ook toegevoegd konden worden aan die perichoresis, die eeuwige dans van volmaaktheid. En dan zitten we hier bij elkaar, Heer, op deze moederdag. En proberen we onze gedachten ook bij onze moeders misschien weer terug te brengen. Bij onze gezinnen, waar dingen goed gingen, waar dingen niet goed gingen. Misschien zitten we hier wel ook als gebroken mensen met veel pijn in ons hart. Heer, dan is het goede nieuws dat u gekomen bent, heel dichtbij. In de persoon van de Heer Jezus kwam u bij ons wonen. U had dezelfde postcode als wij om te laten zien wie de Vader was. Blijkbaar hadden we het nodig. Blijkbaar zit er iets in ons of is die andere die wel enkelvoudig is steeds bezig om ons te overtuigen dat u niet te vertrouwen bent. Dat u niet de betrouwbare bent. En dank u wel, Heer, dat u gekomen bent in al uw eenvoud als mens. U legde alles af. En u kwam naar deze aarde om onder ons te wonen en uw Vader bekend te maken. Wat geweldig. Heer, we kunnen eigenlijk niet stoppen om u te danken, te loven en te prijzen. En ook als we naar elkaar kijken in de gemeente, dan mogen we beseffen dat we daardoor eigenlijk ook met elkaar in een soort dans zijn. Nou ja, hoe kun je met elkaar dansen als je elkaar liever niet aankijkt? Hoe kun je nou met elkaar dansen als je conflicten hebt of onuitgesproken zaken? Heer, leer ons u lief te hebben, met u in relatie te staan, die intimiteit met u te beleven en daardoor ook intimiteit met onze broeders en zusters te beleven. Want Heer, dit is maar een klein clubje. En in Woerden hebben we ook maar een klein clubje. En wat is dit een enorme grote stad. En wat zijn er veel mensen om ons heen die gebroken zijn en pijn lijden en niet weten waarom ze leven. Maar wij, Heer, wij weten het. Wij weten waarom we mogen leven tot uw eer. En ik wil u als gemeente ook zegenen om net als Charles de Foucault het evangelie uit te schreeuwen met uw leven. En dan maakt het geen bal uit of hier bankdirecteurs zitten, of stratenmakers, of computerdeskundigen, of vrouwen die besloten hebben niet buiten het gezin te gaan werken en al hun tijd en energie te steken in de opvoeding van de kinderen. Dan mogen we allemaal, ieder op onze eigen plek, laten zien waarom we in een drie-enige, volmaakte God geloven. Dank u wel. Amen.